Goedemiddag samen. Hartelijk welkom in deze dienst. Iedereen die online met ons verbonden is, met ons meeluistert. Ook onze gasten. Fijn dat jullie met ons meekijken en meeluisteren. Vanmiddag is onze voorganger Ulbe van der Meer, van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Ede Zuid. De collecte is vandaag voor Alpha Youth. En binnenkort mogen wij met elkaar de Vespers beleven. Samen stil worden. In de laatste week voor Pasen. De stille week. Samen met onze broers en zussen van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Bethelkerk. Stilstaan bij het lijden en sterven van Christus voor ons. Verbondenheid in Christus. We beleven deze bijzonderheid door een kanselruil op Psalm Palm Pasen. We wensen je een goede voorbereiding toe en bidden dat het bijwonen van de uitgezonden Vespers ons tot zegen mogen zijn. Alle dagen van de week voor Pasen, behalve op Goede Vrijdag, is er een online Vesper te beluisteren en die vangen steeds aan om 7:15. Uitzendingen zijn live te volgen en ook later terug te luisteren op de website poortkerk.nl of via kerkdienstgemist.nl. Woonplaats Veenendaal toets je dan in. En de eerste kerk bovenaan, dat is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, daar kunt u dan de Vespers volgen. Deze online dienst en ook de Vespers worden mogelijk gemaakt door techniek. Daar is veel in geïnvesteerd. Een aantal enthousiaste broers en zussen hebben daar flink aan getrokken. En die zijn op zoek, met name voor het audioteam, aan een aantal die daarbij willen gaan ondersteunen. Die groep is nu wat klein, dat betekent dat ze vaak aan de beurt zijn. Ik heb net me even laten bijpraten door Bert. Het is prima te doen om je verantwoordelijk te mogen voelen voor audio. Je wordt goed getraind, om het zo maar te zeggen. Je wordt niet in de diepe gegooid. Het ziet er allemaal heel erg goed uit. Dus denk niet, nou dat is voor een ander, maar denk vooral bij jezelf, bij u of bij jou na van, kan ik hier mijn schouders onder zetten? Zou mooi zijn. De bloemen, die gaan vandaag naar Boukje Sandink. Zij is jarig vandaag. Wij feliciteren haar van harte en wensen haar een gezond jaar toe. En nou, daar heeft ze het afgelopen jaar best wel mee geworsteld met haar gezondheid. En we zijn blij dat ze weer herstellende is. Wij wensen elkaar een bemoedigende en inspirerende dienst toe.
Ook voor mij geldt een hele goede middag. Ik wens jullie genade en liefde en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer. Amen. Onze helper is God, die de hemel en de aarde en ook ons allemaal heeft geschapen. Hij laat ons niet los. Laten we hem loven met Psalm 146, 1, 2, 4 en 6. We zullen samen bidden en we doen voorbeden voor Guido en Annieke de Kruif. Afgelopen week is duidelijk geworden dat de tumor in het hoofd van Guido weer opspeelt. Dat was 6 jaar geleden ook zo. De behandeling die zal snel worden ingezet. Er zal ook veel onderzoek naar gedaan worden. We zullen voor onze broer en zus en voor hun kinderen Levi en Micha bidden. Zij vertrouwen op de Heere God en laten wij dat samen met hen doen. Ik ga jullie in dat gebed voor. Liefdevolle Vader in de hemel. Wij richten het woord tot u. Denken na wat we kunnen zeggen. We willen onze gevoelens onder woorden brengen. Eigenlijk is dat wel... haast omslachtig, want u kent ons gevoel beter dan dat we het zelf kennen. Er is geen gedachte in ons hoofd of in ons hart, of u weet ervan. Of het blij is, vrolijk, of dat we sombere gedachten hebben, of dat we angst kennen. Dank u wel, Vader, dat u ons zo goed kent. Dat ook Guido en Anneke, Annieke zo goed kent, en hun kinderen Levi en Micha. Dat u hen lief hebt. En dat u precies weet. Niet alleen hoe het met hen zal gaan. Maar ook dat het goed met hen zal gaan. Omdat u hun hemelse vader bent. U zult hen leiden door dit leven heen. Net als ons allemaal. Heer, geef ons dat vertrouwen. En geef dat in het bijzonder aan hen. We verlangen, Heer. Naar goed nieuws. Nadat het meevalt, dat het behandeld kan worden. En dat verlangen leggen we in uw handen. Dat brengen we aan uw hart. Maar wees zelf alsjeblieft steeds bij hen en in hen met uw geest. En Heer Jezus, wilt u voor hen uitgaan. Dit leven door. Ook vanmiddag willen we uw stem horen. Luisteren naar een verhaal. Dat u lang geleden hebt verteld. Het was duidelijk voor de mensen. Het sloeg in, het raakte. Niet vanzelfsprekend dat het ook vanmiddag gebeurt. Daarom bidden wij erom. Voor wie spreekt en voor wie luistert. We vragen het u in uw naam. Amen. Onderwerp vanmiddag, is heb je zin in Gods nieuwe wereld? Ik denk dat dat de samenvatting is van het verhaal dat Christus vertelt. Heb je zin in Gods nieuwe wereld? En als je er eigenlijk geen zin in hebt, hoe kun je dan volgens onze Heer zin maken? We lezen zo direct een verhaal van Jezus Hij gaat ons wat leren en dat doet hij aan een eettafel. Dat is straks Lucas 14. Het moment waarop hij het doet is op een Joodse Sabbatdag. Om de Bijbelse lijn duidelijk te zien, lezen zo eerst uit het Oude Testament, Jesaja 25, zal Fleur dadelijk met ons lezen. En daar zie je een beeld, een duidelijk beeld, dat de Joden hebben van een toekomst. Ze stellen zich dat voor als een grote maaltijd. En daarna lezen we een paar stukjes uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 4. Dat is ook uit de Bijbel in gewone taal. Dat is een moeilijk hoofdstuk, 3-4. Maar de paar versen die we lezen, die gaan over de diepe betekenis van de Sabbatdag. Het hele idee van de Sabbat is dat het een geloof koestert en gaande houdt in de nieuwe wereld van God. Dus laten we nu lezen Jesaja, Hebreeën en daarna Lucas 14. En daarna luisteren we naar het liedje Spreek Heer, spreek want ik luister.
Jesaja 25 vanaf vers 6. De Heer zal alle volken bevrijden, staat erboven. Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken, vet en kruidig vlees en goede wijnen met een krachtige smaak. Op die berg zal de Heer een eind maken aan de dood. De dood heeft nu nog macht over alle volken, maar hij zal voor altijd verdwijnen. God de Heer zal alle tranen van de gezichten vegen. En niemand zal zijn volk nog slecht behandelen. Dat heeft de Heer zelf beloofd. Als die dag komt, zullen de mensen zeggen, de Heer is onze God. We wisten dat Hij ons zou bevrijden. Hij is de Heer. We kunnen blij zijn en juichen, want de Heer heeft ons bevrijd. Het volk van Moab wordt vernietigd. De Heer beschermt de berg Sion, maar de Moabieten worden door legers aangevallen en vertrapt. Ze slaan met hun armen om zich heen, alsof ze zullen verdrinken. Maar hoe wilt ze hun armen ook bewegen? Ze worden niet gered. De Heer maakt een eind aan de trots van de Moabieten. Hij haalt hun hoge muren omver. Hun sterke stad zakt in elkaar. Er blijft niets van over. Gaan we naar Hebreeën 4. Vanaf vers 1. Gods nieuwe wereld binnengaan. God heeft aan zijn volk een land van rust beloofd. De mensen in de tijd van Mozes hadden dat goede nieuws gehoord. Toch hadden ze er niets aan, want ze geloofden het niet. Daarom zei God tegen hen, zo zeker als ik leef, nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt. Gods belofte over het land van rust geldt nog steeds. Dat land is Gods nieuwe wereld. Wij mogen daarin binnengaan, want wij geloven het goede nieuws wel. Maar let op, we moeten blijven doen wat God wil, want alleen dan kunnen we Gods land van rust echt binnengaan. Misschien denkt iemand dat het land van rust nog niet bestond in de tijd van Mozes, maar alles was er al toen God de wereld gemaakt had. Ergens in de heilige boeken staat, op de zevende dag rustte God uit van al zijn werk. Toen was het land van rust er dus al. Lucas 14. Vanaf vers 1. Jezus maakt de man beter op Sabbat. Op een dag ging Jezus naar het huis van een belangrijke farizeeër. Jezus was daar uitgenodigd voor een maaltijd. Het was Sabbat en iedereen lette goed op Jezus. Er was in dat huis ook een zieke man. Zijn lichaam was helemaal dik van het vocht. Jezus vroeg aan de wetsleraar en farizeeën, mag je op Sabbat iemand beter maken of niet? Maar ze gaven geen antwoord. Toen pakte Jezus de zieke man vast en maakte hem weer beter. Daarna stuurde hij de man weg. Jezus zei tegen de wetsleraren en farizeeën, wat doen jullie als je zoon in de put valt of je koe? Dan haal je hem toch meteen uit, ook al is het Sabbat. Daar hadden ze geen antwoord op. Jezus zag dat de andere gasten de beste plaats aan tafel uitzochten. Daarom gaf hij hun dit voorbeeld. Als je uitgenodigd wordt voor een feestelijke maaltijd, ga dan niet op de beste plaats zitten, want er kan een gast komen die belangrijker is dan jij. Als jij dan op de belangrijkste plaats zit, komt de man die het feest geeft naar jou toe. En hij zal zeggen, je moet opstaan voor mijn andere gast. Dan moet jij op de slechtste plaats gaan zitten en lacht iedereen je uit. Als je uitgenodigd wordt, kun je beter op de slechtste plaats gaan zitten. Want dan komt de man die het feest geeft naar jou toe met de woorden, beste vriend, kom hier op een betere plaats zitten. Dan zullen alle andere gasten zien hoe jij gewaardeerd wordt. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niet waard vinden, die zal God belangrijk maken. Jezus zei tegen de man die hem uitgenodigd had, stel dat je mensen uitnodigt om 's middags of 's avonds bij jou te komen eten. Vraag dan niet je vrienden, je familie of je rijke buren. Want dan krijg je ook een uitnodiging om bij hen te komen eten. En zo krijg je iets terug voor je moeite. Als je mensen thuis uitnodigt, vraag dan arme mensen, zwervers en bedelaars. Het echte geluk is dan voor jou, want die mensen kunnen niets voor jou terugdoen. Daarom zal God je belonen, op de dag dat goede mensen opstaan uit de dood. Een van de gasten hoorde wat Jezus zei. Die man zei, het echte geluk is voor de mensen die feest zullen vieren in Gods nieuwe wereld. Jezus antwoordde met een voorbeeld. Hij zei, een man geeft een groot feest en nodigt veel mensen uit. Op de dag van het feest stuurt hij zijn knecht naar de gasten met het bericht, kom naar mijn feest, alles staat klaar. Maar de gasten zeggen één voor één, het spijt me, ik kan niet komen. De eerste zegt, ik heb een stuk land gekocht dat ik nu echt moet gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. Een ander zegt, ik heb 10 koeien gekocht en ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. En weer een ander zegt, ik kan niet komen, want ik ben net getrouwd. De knecht komt terug en vertelt alles aan zijn heer. Die wordt kwaad en zegt tegen zijn knecht, ga direct de stad in. Haal de arme mensen, zwervers en bedelaars van de straat en breng ze hier. Als de knecht weer terugkomt, zegt hij, heer, ik heb gedaan wat u vroeg. Maar er zijn nog steeds lege plaatsen. De heer antwoordt, ga dan naar de wegen buiten de stad en haal iedereen op die daar rondloopt. Zorg dat iedereen komt, want mijn huis moet vol worden. En luister naar mijn woorden. De gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet meer binnenkomen.
Samengevat is het onderwerp vanmiddag: heb je zin in Gods nieuwe wereld? En als je daar geen zin in hebt, wat kun je daar dan volgens Christus aan doen? Hoe kun je zin maken? Maar eerst even een apart beginnetje misschien. In vers 5 ziet Jezus een zoon voor zich die in een put valt. En ik dacht, hoe komt dat joch er nou in terecht? We hebben gevraagd naar het jongste jongetje uit jullie gemeente. Het jongste meisje is Lois. Maar omdat hier een jongetje staat, kies ik even voor Jesse. Stel, Jesse, die wordt wat ouder. En op een mooie dag speelt hij met de poes. Hij rent, dat is het genre waar wij onze kinderen mee hebben grootgebracht. Hij rent achter Takkie aan. Poes springt op de rand van de put. En Jesse duikt erop. Maar de poes is alweer weg. Dan ziet Jesse een torretje aan de binnenkant van die put. Heel mooi, glanzend torretje. En hij buigt zich voorover om goed te kijken. Dat is leuk. En dan ineens ziet hij zichzelf. Helemaal apart. Jesse ziet zichzelf in het water. Dat spiegelt. Hij kijkt heel goed. En van het kijken in het water krijgt hij dorst. Zo'n zin in water van al dat spelen. Hij pakt een emmer. Hij klungelt wat. Buigt zich nog verder voorover. Voetjes los. En oh wee, je weet het al. Hij kukelt zomaar in die put. Plons, help. Gelukkig is zijn papa in de buurt. Ik ken je niet. Ook niet bij naam. Had ik ook nog even kunnen vragen natuurlijk. In elk geval, je doet wat je doen moet. Je rent er naartoe. Je trekt hem op het droge. Komt er goed af. Misschien zegt de papa van Jesse nog dat hij niet zo nieuwsgierig moet zijn. Ik verzin het van A tot Z. Dat weet ik. Maar ik vroeg me toch af hoe die zoon van Jezus, vers 5, nou toch in die put terechtkomt. En daar kom ik straks helemaal aan het eind van de preek nog eventjes op terug. Jezus vertelt dit verhaal tijdens een etentje. Het boek Lucas, daar vertelt Jezus 6 keer iets bij mensen aan tafel. Dat is altijd heel bijzonder. Dat tellen, dat kan soms geen kwaad. Je moet weten, dat hebben we al gelezen, dat uitgebreid eten bij de Joden altijd een voorproefje is van de nieuwe wereld. In de andere vertaling zei we ook van de nieuwe schepping. Elke maaltijd die je viert is als het ware een voorproefje van het grote eten en drinken waar Jesaja over droomt. Eens zal God een grote maaltijd aanrichten op zijn heilige berg. Nou, ook in Lucas 14 gaat het daar natuurlijk over, over die nieuwe wereld. Dat merk je als je goed leest wel 4 keer. Jezus praat, dat is de eerste keer, tijdens dat diner over een aanstaande bruiloft. Nou, bruiloft is ook een heel bekend beeld van de grote toekomst. God trouwt met zijn volk. Jezus trouwt met de kerk. 2, Jezus hint in vers 14 op de opstanding uit de doden. Wie je nu uitnodigt op je feest, dat wordt beloond. Dat zie je terug in de opstanding. En direct gaat er ook iemand bij die maaltijd staan. Die voelt dat helemaal aan en die begint te roepen. Het echte geluk is voor mensen die straks mogen meeeten in Gods nieuwe wereld. Nou, dan zit je er al helemaal in. En dan het 4e. Deze maaltijd is ook nog eens speciaal op Sabbat. Sabbat gaat niet over 1 dagje vrij. Sabbat gaat altijd over de nieuwe schepping. Lees in Hebreeën 4. Wij mogen een Sabbat, een rust binnengaan. En wie is binnengegaan in Gods rust, vindt rust na zijn werk, zoals God rust vond na zijn scheppingswerk. En Jezus wil die deur van die nieuwe wereld open doen. Als Jezus volgens Lucas 6 keer aan tafel gaat, kun je dat dus gerust zien als die 6 scheppingsdagen. Dat mooie symbolische getal. Jezus gaat 6 stappen zetten met zijn hemelse Vader. 6 stappen op de weg naar een nieuwe wereld. Maar nu komt de kernvraag. Het punt vanmiddag. Hebben we er wel zin in? Jezus ziet mensen die zich er helemaal niet mee bezighouden. Ziet hij jou of mij ook zo? Het kan zijn dat je er niet zo mee bezighoudt, omdat je er heel moeilijk een voorstelling van kan maken. Maar dat is het grote punt niet voor Jezus. Dat is niet zo belangrijk. Jezus noemt andere redenen op die ernstiger zijn. Bijvoorbeeld dat je het super druk hebt. Ik hou me helemaal niet met die toekomst bezig. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer door. Of je houdt je er niet mee bezig en dan wordt het echt ernstig omdat je alles al hebt. Huis, auto, geld, je grote liefde, je grote hobby. Of omdat je nu op zondag uitrust, omdat je 6 dagen lang hebt gejaagd, alles binnen hebt gehengeld wat je nodig had en het opgepoetst. Helemaal geen zin in. Jezus bedoelt helemaal geen behoefte aan een nieuwe wereld. En dan geeft Jezus een strenge aanwijzing. Zijn zinnen zijn allemaal raak. Raker nog dan deze preek. Het woord van God is zuiver. Scherp zwaard. Zo ook de woorden van Christus. Hij geeft 2 aanwijzingen, denk ik. 1 hele duidelijk in dit verhaal. En een tweede op de achtergrond zie ik nog terugkomen. En dat op het eind. Over dat jochie. Over Jesse. Maar 1, de strenge aanwijzing van Jezus om zin te maken in de toekomst. Is kijken naar de mensen die het lieve leven hier zo missen. Die snakken naar rust en bevrijding. Laat je raken door hun heftig verlangen. Zo moet je samen met hen je focussen op de grote sabbat, op de maaltijd, op de uiteindelijke bevrijding. Zo doet Jezus dat zelf ook. Hij zoekt de mensen op die hunkeren. En dat vraagt hij van jou en mij. En dat is niet alleen een tip of een optie. Het is een plicht, een harde voorwaarde. Maar ook een zegen. Omdat je samen met hen ontdekt waar we naar verlangen. En wat God werkelijkheid wil maken. Ook in dit verhaal. In deze geschiedenis staat er ineens een man met oedeem aan tafel. Zijn huid is dik geworden. Oedeem, dikke buik, dikke benen, kortademig. Kan komen van ziekte aan je nieren of lever. Maar het bekendste voorbeeld, en wat hier zeker aan de hand is, honger, oedeem. En al die mensen aan die tafel, die kijken naar Jezus. Of hij op sabbat geneest. En niemand kijkt naar de man. En dat is precies wat Jezus wil en wat hij zelf doet. Kijken, meeleven, aanraken, voelen. De mensen die snakken naar leven. En hij zegt dat wij daar moeite voor moeten doen. Ze vragen wel eens, is het nou fijn om christen te worden? Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, daar ben ik mijn leven lang naar op zoek. En ik denk dat dat voor iedere christen geldt. Is het fijn? Ik denk ook niet dat het eerste woord dat je zal kiezen, fijn is. Het is een volgen van Christus. Het is een weten. Het is een groeien. Maar het is ook volgen van Jezus naar de mensen in de moeite. Of bezig zijn met de mensen met wie het schijnbaar goed gaat, maar op zoek gaat naar de moeite en naar het gebrek. Jezus noemt ze allemaal op zoals dat in zijn tijd was. De kreupelen, de zieken, de armen, de zwervers, de bedelaars. Hij nodigt ze uit voor de nieuwe wereld. Hij weet dat ze ernaar verlangen. En dus wil hij het ze geven. En zo zijn wij, als God ons helpt, bij hen die het moeilijk hebben. Ik ken jullie niet, maar ik heb het gebed doorgekregen voor Guido, voor Annieke. En je denkt, och help. Maar Christus zal je zegenen met zijn geest door bij hen te zijn. Daar wordt je leven niet makkelijker van, maar het krijgt wel de goede richting. De richting van de vervulling van al onze verlangens. Zo is groeien in geloof goed en moeilijk. Maar het is wel belangrijk. Als je een scan maakt van heel Lucas' evangelie. Het is natuurlijk moeilijk, het zijn 24 hoofdstukken, maar het helpt wel eens om dat zo eens even gauw te doen. Dan is Lucas er voortdurend mee bezig. En laat hij het licht erop vallen wie Jezus erbij wil hebben. En wie nog buiten staan. En waaraan wordt voorbij gekeken. En het is voortdurend zo. De kring openmaken voor wie er buiten is. Daar barst de band van Lucas' verhaal van open. Zieken, hele lastige mensen. Armen met hun gebrek. Vrouwen. Ik zeg het maar even zoals het er is. Al dan niet permanent bloedend. Prostituees. Soldaten. Gehate tolbeambten. Wat wij noemen idioten, gekke mensen. Zelfs doden. Nou, die vallen toch definitief buiten de kring. En om niet meer te noemen vreemdelingen. Samaritaan. Buitenlanders. Daar schrijft Lucas voortdurend over. Kijk het maar eens na. En dat doet hij omdat hij er zelf ook is bijgehaald van buiten. Lucas, de dokter, uitgenodigd op het grote feest van Jezus, de Jood. Zelf als een onbesneden man. Een niet-Jood. Hij schrijft het verhaal van Jezus voor de kerk. Om ons het wonder te leren dat Jezus let op mensen die snakken naar leven. Een leven bij God wat wij misschien veel te vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Dat is het eerste wat hieruit naar voren komt. Zin maken in de nieuwe wereld kan door open te staan voor wie hunkert naar nieuw leven. En twee, afsluitend, ja dat kind. Je moet kijken naar wie het levensgeluk mist. Je kunt ook kijken naar wie zich nog over het leven verbaast. Je eigen kind, uw kleinkind, kinderen in de straat, kinderen in de kerk. Misschien het kind in jouzelf. Leeft dat kind nog? Zoals in mijn fantasie dan net eventjes Jesse, die nog achter een poes aanrent, zijn ogen uitkijkt naar een torretje, verrast is door zijn spiegelbeeld in het water, nog een kraan leeg zuipt zoals ik vroeger na het voetballen. Gewoon heerlijk water. De verwondering heb ik hier nog staan, maand geleden geschreven over sneeuw en ijs. Ik weet het, Jezus noemt die zoon hier maar eventjes en passant. En eerlijk gezegd weet ik ook niet hoe oud hij is. Ik geef toe, het is maar eventjes zo dat hij het noemt. Maar ik vind het toch een haakje, waar ik gerust meer aan ophang. Want wie meer wil lezen over die zoon, over dat kind dat erbij hoort, kan in het beroemde 15e hoofdstuk, eentje naar wat wij gelezen hebben, terecht en zijn hart ophalen. Meest beroemde verhaal misschien wel van Christus. Dat Lucas heeft opgeschreven over een jongen die, zoals wij, volwassen is geworden. En denkt dat hij hier alles kopen kan. Totdat hij terugdenkt aan thuis. Aan zijn tijd als kind. toen hij alles kreeg en zich nog over alles verwonderde. Hoe kon het toch zo ver komen dat hij het allemaal zo gewoon was gaan vinden? Maar goed, we houden het vanmiddag bij Lucas 14. 6 keer, zei ik, zien we Jezus deelnemen aan een maaltijd en dan is Jezus te gast. Dan wordt hij uitgenodigd. Misschien tegen heug en meug, maar hij is te gast. Lucas bewaart nog 1 maaltijd. Die hij als 7e gaat beschrijven. Dan is Jezus zelf de gastheer. De vraag na die 6 eerdere maaltijden is volgens Lucas wat de goede gemeente dan inmiddels heeft geleerd. Hoe ze zelf die 7e maaltijd kan vieren totdat die komt. Het is de zogenaamde eucharistie of dankzegging of zoals wij het noemen het avondmaal van de kerk. Dat de gemeente een tijd lang elke eerste dag, elke opstandingsdag vierde. Misschien vind je het helemaal geen verrassende praktijk in onze kerkdiensten. En vind je het in deze tijd ook heel ingewikkeld. Wij zijn het, althans thuis, ik vertel het u maar eventjes, veel eenvoudiger gaan vinden in deze coronatijd. Elke keer als wij thuis een dienst zien, dekken we de tafel. Ja, niet met het ontbijtspul even weg. En we zetten de brood neer en wijn en een kaars. Een tros druiven. Tekens die wijzen op Christus. En hoe eenvoudig is het dan? Om als we hebben ingezameld onze gaven, gegeven hebben aan de armen. Om het dan als het ware van Christus terug te ontvangen. Een stukje brood. En een slokje wijn. Hoe dan ook, geliefde mensen. Vertrouw op Christus. En laat zijn geest je hart veranderen. Hoe dan ook, laat hij jullie het avondmaal vieren. Als dé manier om zin te krijgen in Gods nieuwe wereld. De wereld van Jezus en van zijn Vader. Want de bruiloft van het Lam komt. Zoals ons oude formulier zei. Als je dan nu maar verbonden bent met degene die naar het leven hunkert. En met degene die zich er nog over verwondert. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.
Jezus roept ons door de ander zo verschillend als wij zijn. Kras of huis, rangen, standen, Jezus trekt geen scheidingslijn. Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen groot en klein. Ga met zaligen en zoekers die op zoek naar waarheid zijn. Jezus roept ons tot zijn tafel, breekt de wereldwijd gedekt. Waar de kerk bezit haar aardse hemelse ontmoetingsplek. Deel dan brood en wijn zijn lichaam, deel het lied van liefde weer. Deel het feest voor elke zondags, wees de gast bij God de Heer.
Het is nu tijd voor de collecte. De Heere God zegent wat je geeft. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we iets mochten geven. En we danken u dat we het mogen laten verzamelen door onze diakenen. En we danken u dat we het u mogen wijden, zodat u er de tafel mee dekt. Die wereldwijd wordt klaargemaakt. Heer, wij kunnen ons die toekomst heel moeilijk voorstellen, maar we hebben duidelijk gehoord wat u van ons vraagt, dat we er naar leren verlangen met hen die gebrek lijden. Dat wij bij u de liefde zoeken om elkaar bij te staan. Help ons daarbij, Vader, door uw geest. En leert u ons te verwonderen over het leven, te verbazen over wat u kunt en schept. En Heer, nu wij alles bij elkaar hebben gebracht, bidden wij u. Geef aan onze tafels uw zegen. Bij u, Heer, is ons leven goed. We hebben het van u gekregen. En schenk ons tevreden gedachten. En dat wij ons gedragen zoals het hoort. Leert u ons op Jezus Christus te wachten. U redt ons leven op zijn woord. Amen.
Ubi caritas.
Jezus wist dat hij van zijn vader. Dat hij weer naar God zou teruggaan. Alsof hij een slaaf was. Hij deed water in een bak en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droeg hun voeten af met de doek die hij omgedaan had.
Wij geloven één voor één en ook samen. De Heer is God en anders geen. Amen. Wij geloven in de naam Jezus Christus, gestorven en weer opgestaan. Halleluja. Wij geloven dat de Geest ook nog heden de wereld onszelf geneest. Vrede, vrede.
Ik ben jullie Heer en jullie Meester en toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.
We komen aan het einde van deze diensten van vandaag. Je mag de zegen van God ontvangen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest voor u en jullie allemaal. Amen.
De zegen van God, onze Vader, zij met ons waar wij ook gaan. Hij zal ons behoeden, bewaren en legt over ons zijn naam. Shalom, shalom, Yahweh is zijn naam. Hij zal er zijn en met ons gaan.
Thank you.